Eigenlijk was dit lied best goed gekozen, Els, want het sluit goed aan. Want ik wilde het vanochtend ook met jullie hebben over Jezus en over het voorbeeld dat Jezus, over een voorbeeld dat Jezus aan ons geeft. En dat hebben we net gelezen. Goed om jullie allemaal te zien. Bedankt dat ik hier voor jullie mag staan. Ik wil het met jullie hebben over de Bijbeltekst die Els net heeft gelezen. En dat wil ik eigenlijk doen aan de hand van drie begrippen die jullie hier op deze slide zien. Het begrip maakbaarheid, de fariseeën en het idee van verootmoediging. En dan hoop ik dat ik een beetje een punt kan maken waar jullie misschien iets mee kunnen deze week. Ik kijk eerst even naar de jongeren, want weten jullie toevallig wie dat is? Wie weet wie deze mooie dame is hier?
Kylie Jenner.
Kylie Jenner, heel goed. Had u dat ook geweten? Dat is een beetje de oudere generatie in de zaal. Jullie zitten er middenin, hè? Zo. Kylie Jenner, heel goed. Ik zal eerlijk zeggen, ik wist het ook niet. Ik kende de naam wel, maar ik had dit hoofd er niet bij in gedachten. Maar hoe kom ik nou op Kylie Jenner? Nou, dat heeft met dat begrip maakbaarheid te maken. Kylie Jenner, daar las ik een artikel over in mijn favoriete Volkskrant-app. Dat ik niet mag lezen van mijn familie, maar... En dat was eigenlijk aan het eind van het jaar, aan het eind van vorig jaar, dan heb je van die nieuwsoverzichten, waarbij je wordt gekeken naar wat er allemaal gebeurd is in een jaar. En afgelopen jaar had je ook van die nieuwsoverzichten waarbij je wordt gekeken wat er is gebeurd het afgelopen decennium, de afgelopen 10 jaar. En zij werd in een van die artikelen werd zij eigenlijk het icoon van het afgelopen decennium genoemd. En dat verbaasde mij. En de reden daarvoor was omdat zij eigenlijk een personificatie is van onze huidige cultuur. En dan vooral van de cultuur bij jongeren. En dat is omdat zij dat idee van maakbaarheid verkoopt. Zij is bekend geworden, vooral in Amerika denk ik dan, vanwege een reality show, Keeping Up with the Kardashians, ja. Ik zeg het goed. Zij is een halfzus van die andere bekende, Kim Kardashian, ja. En zij is eigenlijk begonnen als heel klein meisje en in heel Amerika heeft haar zien opgroeien tot deze mooie, jonge, volwassen vrouw. En daarbij heeft ze ook een eigen kledinglijn opgezet, ook een eigen make-uplijn. En die verkoopt ze eigenlijk via internet. Ze verkoopt zichzelf eigenlijk. En ze laat zien op YouTube en op Instagram, waar ze wel meer dan 100 miljoen volgers heeft, hoe dat jij er als jong meisje ook zo mooi uit kan zien. Hoe jij die maakbaarheid, hoe jij haar manier van leven kan gebruiken om ook zo'n uiterlijk te hebben. En daarbij is ze ook de jongste self-made miljardair geworden in de geschiedenis. Dus ze is er heel rijk van geworden. Nou wil ik het verder niet over haar gaan hebben, maar ik wilde haar alleen gebruiken als een introductie voor dit idee van maakbaarheid. Want dat is iets wat in onze huidige tijd heel erg speelt. Het idee dat als je maar goed je best doet, als je maar echt wil en er alles voor doet, kun je eigenlijk alles worden wat je wil. Je kan mooi worden als je wil, je kan slank worden als je wil, je kan succesvol worden als je wil, je kan gelukkig worden als je maar goed je best doet. En dat deed mij heel erg denken aan iets waar ik op dat moment mee bezig was en dat waren die fariseeën, waar het stukje over ging dat Els net heeft voorgelezen. En dat heeft met weer een bijbelstudieavond te maken van anderhalve week geleden. Dan hebben we elke maand hebben we met een heel klein groepje in de Aker, jullie zijn allemaal welkom bij deze, maar met een heel klein groepje zijn we bezig met het Lucas-evangelie, 1 keer in de maand. En deze keer was het mijn beurt om te praten over de aanvaringen die Jezus had met mensen in zijn tijd. En dan vooral met de fariseeën. En dat begrip maakbaarheid deed mij erg aan die fariseeën denken. Nou denk ik dat jullie allemaal wel enigszins bekend zijn met de fariseeën. Maar ik denk toch om goed te begrijpen wie dat zijn en waarom Jezus die gelijkenis geeft die we net hebben gelezen, is het goed om heel even kort na te gaan waar die fariseeën nou vandaan komen. Want die komen natuurlijk niet uit het niets. We lezen over ze in het Nieuwe Testament. Maar dat heeft een hele geschiedenis. En dat begint eigenlijk al met de val van Jeruzalem. Hè, in 600 jaar, 587 meer precies, voor Christus, voor onze gangbare jaartelling. Toen veroverde koning Nebukadnezar, de koning van Babel, die kwam met zijn leger viel het land Juda binnen, waar je op dat moment het twee stammenrijk had. En die veroverde Jeruzalem. Dat deed hij in meerdere golven, in meerdere pogingen. En hij voerde ook de bevolking weg van Jeruzalem. Stak de tempel in de brand en plunderde die. En in meerdere golven werd de bevolking weggevoerd, waaronder Daniel, bijvoorbeeld de profeet. Die kennen jullie allemaal. Op een gegeven moment werd dat rijk van Nebukadnezar ook weer veroverd door de Meden en de Perzen. En die koning daar, koning Cyrus, die stond er toe dat de Joden ook weer konden terugkeren naar hun land, terugkeren naar Juda. En ook dat gebeurde weer in meerdere golven, tientallen jaren later. Onder andere kun je dat lezen in de boeken Ezra en Nehemia. En vanaf toen was er in Juda eigenlijk een soort semi-onafhankelijke staat, wel geregeerd door de Perzen, maar ze mochten ook zelf bedenken wat ze wilden doen en ze mochten ook zelf vasthouden aan hun manier van leven en hun manier van godsdienst, het judaïsme. En in Juda was toen de hoge priester, die normaal de baas was in de tempel, die was ook politiek de baas. Nou, dat duurde een tijdje voort, totdat op een gegeven moment Alexander de Grote kwam. En die kwam vanuit Griekenland, vanuit Macedonië, met zijn legers. En die rolde heel dat Persische Rijk op. Die kwam helemaal tot India in een paar jaar tijd. Daarom wordt hij ook de Grote genoemd. En die veroverde onder andere ook Israël en ook Egypte. En met Alexander zelf stierf al heel snel. En toen werd zijn rijk verdeeld onder zijn generaals. Maar met hem en met zijn generaals kwam ook de Griekse cultuur over dat Midden-Oosten. En die Griekse cultuur kwam ook in het land Israël, in Juda. En de mensen kwamen in aanraking met die Griekse cultuur. En misschien kun je dat wel een beetje vergelijken met hoe wij in aanraking komen met de Amerikaanse cultuur. Dat was iets wat heel erg aansprak. Misschien wel vooral bij jonge mensen, bij jonge mannen, die dat wel heel tof vonden, al die nieuwe ideeën die de Grieken brachten. En dat gaf een beetje een botsing met de traditionele Judese cultuur. Met de traditionele Judese godsdienst, waarin ze één God vereerden, onze God, en die Grieken, die hadden meerdere goden. En die Grieken, je kan bijvoorbeeld ook lezen in de geschiedschrijving, die Grieken hadden het gebruik om naakt te sporten. In het gymnasium deden ze dat. Daar mochten meisjes niet bij zijn, dat mochten alleen mannen doen. En die jonge Israëlieten, die vonden dat ook wel interessant om te doen. Maar ja, er was één probleem. Zij waren besneden. Dus ze ondergingen ook operaties, en vraag me niet wat voor operaties, plastische chirurgie in die tijd, om die besnedenheid ongedaan te maken. Zodat ze ook zonder schaamte naakt konden sporten. Dat is één van die dingen. In ieder geval, het gaf een clash tussen de traditionalisten en de moderne, kun je ze noemen. De mensen die die Griekse cultuur, het Hellenisme, leuk vonden. Daar kwamen burgeroorlogen uit voort. Tot er op een gegeven moment een Griekse koning was, Antiochus de Vijfde. En die ging met zijn leger in Egypte vechten en die werd er eigenlijk teruggefloten door de Romeinen. De Romeinen waren toen al macht in opkomst. En die Antiochus die moest eigenlijk zich terugtrekken, terug naar zijn eigen rijk, wat in Syrië in het noorden was. En op de terugweg kwam die ook weer langs Jeruzalem. En eigenlijk misschien wel uit frustratie begon die Jeruzalem te plunderen. En koos die eigenlijk partij, want er waren die twee facties binnen Juda. De Grieken die de Griekse cultuur aanhingen, de mensen die de Judese cultuur aanhingen, de traditionalisten. En hij koos eigenlijk partij voor die Griekse cultuur aanhangers. En hij verbood gewoon het Jodendom. Hij verbood de Joden om offers te brengen. Hij zette een beeld van Zeus in de tempel. En hij gaf bijvoorbeeld mensen de opdracht, priesters de opdracht, om varkens te offeren. Nou, varkens, onreine dieren, dat wilden ze natuurlijk niet. En er was één priester met zijn zonen, die kwam daartegen in opstand. Matthias en zijn zonen, bijvoorbeeld Judas en Simon de Maccabeer. En dat was het begin van de Maccabeese opstand. Toen kwamen de traditionele Joden, om ze zo maar even te noemen, in opstand tegen de Grieken. En binnen een paar jaar wisten zij, heel succesvol, die Grieken te verdrijven. En wisten zij een eigen onafhankelijk koninkrijk, Juda, neer te zetten. Waarbij ze zelf, behalve hoge priester, ook koning werden. Dat was het Hasmoneese Rijk, dat waren de Hasmoneërs. Dat was een hele dynastie. Dat duurde ongeveer 100 jaar, totdat de Romeinen kwamen met Pompeius de Grote, die liet zich ook de Grote noemen, en die veroverde uiteindelijk Israël. Nou, in die tijd, in de tijd van dat Maccabeese Rijk, van dat Hasmoneese Rijk, dan lees je voor het eerst over groeperingen als de Farizeeën en De Sadduceeën. En die groeperingen, dat waren gewoon een bepaalde stroming. Hè, net als dat wij verschillende kerkelijke stromingen hebben. Dat was gewoon een bepaalde kerkelijke stroming binnen Juda. En die hadden bepaalde ideeën. En hun ideeën kwamen vooral naar voren uit die clash tussen die twee verschillende culturen. Dus uit die Griekse cultuur, die botste met de Judeese cultuur. En wat de Farizeeën en ook de Sadduceeën wilden, is vooral nadruk leggen op de Judeese cultuur. Dus op de wet van Mozes, hè? Wat wij kennen uit de Bijbel, die eerste vijf boeken van Mozes. Daar wilden zij de nadruk op leggen, tegen die Griekse cultuur. Nou, op zich heel lovenswaardig, als je dat bedenkt. Dat maakte die Farizeeën weer niet zo geliefd, want zij waren bijvoorbeeld ook tegen het idee dat die Hasmoneeën, dat die zowel hoge priester waren als koning. Want eigenlijk vonden die Farizeeën, ja, je kan niet en hoge priester en koning zijn, dat moet iemand uit een verschillende stam zijn. Dat maakte die Farizeeën weer niet geliefd bij de elite, terwijl die Sadduceeën daar niet zoveel moeite mee hadden. Maar die Farizeeën die werden wel heel geliefd bij het gewone volk, want die konden de wet van Mozes uitleggen aan het gewone volk. En die Farizeeën hadden op den duur daar iets op bedacht, waarbij ze die wet van Mozes hadden, maar daar gingen ze steeds allemaal regels omheen bedenken. Je kan dat in verschillende bronnen lezen, je kan dat in de Bijbel lezen, daar zal ik zo nog een stukje van laten zien. Maar dit is ook een stuk wat je kan lezen bij de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus. Die leefde in de eerste eeuw, die was zelf priester geweest en ook Farizeeër. En die schreef een hele geschiedenis over het Joodse volk. En ik vind het altijd zelf leuk om dit te lezen, dus ik laat het ook even aan jullie zien. Die schrijft bijvoorbeeld over de Farizeeën. Nu wil ik alleen uitleggen dat de Farizeeën het volk enkele wettelijke voorschriften hebben gegeven, die door hun voorvaderen waren overgeleverd en niet waren opgetekend in de wetten van Mozes. Om die reden werden ze verworpen door de school van de Sadduceeën, die stelden dat alleen de voorschriften die waren opgetekend moesten worden nageleefd, maar dat de bepalingen die mondeling door de voorvaderen waren overgeleverd, niet gevolgd moesten worden. Over deze zaken nu bestaan tussen beide scholen controversies en grote meningsverschillen, waarbij de Sadduceeën alleen de welgestelden aan hun zijde vinden, maar geen aanhang hebben onder het volk, terwijl de Farizeeën juist de steun van het volk genieten. De Farizeeën, dus populair bij het volk, maar wat hadden zij behalve de schriftelijke wet van Mozes, hè, die wij ook kennen uit de Bijbel, ze hadden ook een mondeling overgeleverde traditie. Dat wordt ook wel genoemd de mondelingen Torah. Twee sets van regels. Nou, dat kan je ook in de Bijbel lezen, bijvoorbeeld in het Evangelie van Marcus, dit is maar een voorbeeld. Dan lees je, want de Farizeeën en al de Joden eten niet zonder eerst een handwassing verricht te hebben, daarmee de vasthoudende aan de overlevering van de ouden. Wat was namelijk het geval? Jezus werd uitgenodigd om bij een Farizeeër te komen eten. En Jezus kwam binnen en die ging meteen aan tafel zitten of liggen. En die waste niet eerst zijn handen. Terwijl die Farizeeën en alle mensen ook, al de Joden, juist gewend waren om als ze gingen eten eerst hun handen te wassen. Nou zeggen wij, daar is toch niks mis mee? Nee, daar is op zich ook niks mis mee als je het doet om je handen schoon te maken. Maar zij deden het om hun handen ritueel te reinigen. Wat hadden die Farizeeën nou als regel bedacht? En dit was een regel die stond niet in de schriftelijke wet van Mozes. Die hadden bedacht, weet je, dat idee kennen wij ook wel een beetje. Ons lichaam en wij als geheel, wij zijn eigenlijk een soort tempel van God. En we gaan dus ook die regels die in de tempel gelden voor de priesters. Als een priester in de tempel dienst moet doen en als die een offer gaat brengen, dan moet de priester eerst ritueel zijn handen wassen. Wij gaan die regels gaan we ook in ons dagelijks leven toepassen, zodat wij ook in ons dagelijks leven rein voor God zijn. Dat was zo'n regel van die Farizeeën en iedereen deed het eigenlijk. Iedereen waste zijn handen of ging zelfs helemaal onderdompelen in een bad voordat hij ging eten. En wat je dus steeds ziet in de evangelie is dat Jezus tegen dat soort regeltjes ingaat. Jezus doet daar niet aan mee. En dit is maar een voorbeeld. Je kan het ook lezen in de Joodse literatuur in die tijd. Dit is ook een voorbeeld uit de Mishnah. De Mishnah is eigenlijk die mondelinge Torah die zo'n 200 jaar na Jezus op schrift is gesteld. Die is opgeschreven om die toch te bewaren, zodat het niet alleen maar mondeling werd overgeleverd. En daar lees je van een hele beroemde rabbi dat die dit eigenlijk een beschermend hek noemt. Rabbi Akiba die zei, traditie is een beschermend hek rond de Torah. En zo zagen ze dat ook eigenlijk, die Farizeeën. Die zagen al hun extra regels die in de mondelingen Torah stonden, die vormden een soort hekwerk om de Tora van Mozes heen, zodat als je je maar aan die regeltjes hield, je je in ieder geval ook aan de wet van Mozes hield. Nou, zoals ik al zei, dit gaf een beetje ook een clash met Jezus. Als je leest in de evangelie, vooral ook juist in dat Lucas-evangelie, maar ook bij Marcus, dan zie je dat Jezus steeds tegen die extra regeltjes van die fariseeën ingaat. En dat komt omdat Jezus eigenlijk vindt dat die fariseeën het met die extra regeltjes extra moeilijk maken voor de gewone mensen. Hè? Die fariseeën die waren heel populair bij het gewone volk. Het gewone volk, de gewone mensen, de meeste konden niet lezen. Hè? Dat is heel anders, dat kunnen wij ons bijna niet voorstellen hoe dat moet zijn geweest. En die waren dus ook afhankelijk van mensen die wel konden lezen en schrijven. Zoals de fariseeën, maar ook de schriftgeleerden. Hè? Dat was een soort schrijverberoep vanuit de tempel. Die konden wel lezen en schrijven en die konden de mensen dus ook helpen om de wet van Mozes bijvoorbeeld te begrijpen. En juist die hadden ook allemaal extra regeltjes voor die mensen bedacht. En Jezus noemt dat eigenlijk bijvoorbeeld zo, in Matteüs 23 kun je dit lezen. Ze bundelen alle voorschriften tot een zware last en leggen die de mensen op de schouders, terwijl ze zelf geen vinger uitsteken om die te verlichten. Dus Jezus zag eigenlijk al die regels die die fariseeën extra hadden, die zag hij als een soort last die je op een pakezel legt. En die pakezel moet normaal die last voor je dragen, maar het is veel te zwaar voor die ezel. En zo is die last ook, die extra regeltjes, eigenlijk veel te zwaar voor de mensen om te kunnen dragen. Want ze kunnen eigenlijk door de bomen het bos niet zien. Als je dit stuk verder leest, dan gaat Jezus ook over praten over eden zweren, dat het uitmaakt bij die fariseeën als jij een eed zweert. Als je voor de rechtbank staat bijvoorbeeld en je zegt, ik heb dit en dit gezien, dat zweer ik bij. Nou, dan maakt het uit of je zei dat zweer ik bij de tempel of dat zweer ik bij het goud van de tempel. Dat maakte allemaal verschil. Ja, en dat maakte pas wel heel moeilijk voor gewone mensen om dat verschil allemaal helemaal te begrijpen. Jezus zegt, huichelaars, jullie versperren de mensen de toegang tot het koninkrijk van de hemel. En dan een voorbeeld. Wee jullie schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, jullie geven tiende van de munt, dille en komijn, maar veronachtzamen wat in de wet zwaarder weegt. Recht, barmhartigheid en trouw. Wat die fariseeën ook bijvoorbeeld deden, jullie weten allemaal dat binnen het Jodendom in de wet van Mozes staat dat je tiende moet geven, van al je inkomsten geef je een tiende deel. En dat is eigenlijk bedoeld voor de levieten die dienst doen in de tempel, omdat die zelf niet op het land kunnen werken, zodat je hun kan onderhouden. Maar dat is ook bedoeld om de armen in de stad te onderhouden. Dat is eigenlijk het doel van die tiende, om de behoeftigen te ondersteunen. Maar wat deden die fariseeën nou, volgens Jezus? Die gingen zelfs tiende van de munt, van de dille en van de komijn, hele kleine kruiden die eigenlijk overal groeien, niet per se opbrengst van je land, maar zelfs van die kleine kruiden gingen ze tiende nemen. En ze gingen zich richten op dat soort specifieke details en dat soort regeltjes belangrijk vinden, terwijl, volgens Jezus, ze eigenlijk niet keken naar waar het nou om ging bij die tiende, namelijk recht, barmhartigheid en trouw. Wat is nou de bedoeling van die tiende geven? Dat je naar je naaste omkijkt. Dat je naar de gewone mensen om je heen omkijkt. En dat de fariseeën juist dat niet deden, dat kan je ook lezen in de Bijbel. Bijvoorbeeld, en ik heb hier maar een grappig kinderfilmpje van YouTube genomen. Dat is het voorbeeld van Jezus die Matteüs ontmoet. En Matteüs is een belastinginner, een tollenaar. En eigenlijk wat die fariseeën heel erg ergerde, was dat Jezus omging met die tollenaars en omging met zondaars. Want die fariseeën wilden eigenlijk niks met die mensen te maken hebben. Terwijl het Jezus juist om die mensen te doen ging. En je kan bijvoorbeeld ook in het evangelie van Johannes lezen, dat zei echt dat de fariseeën echt minachting hadden voor het gewone volk. Bijvoorbeeld toen Jezus eens in de tempel stond, op het Loofhuttenfeest, en daar aan het praten was, hadden de fariseeën en schriftgeleerden en de hoge priesters hadden hun dienaren naar Jezus toegestuurd om Jezus op te pakken. En die dienaren waren teruggekeerd en hadden hem niet opgepakt. En dan zeggen die fariseeën, hebben jullie je ook al laten misleiden? Er is toch geen enkele leider of fariseeën tot geloof in hem gekomen? Alleen de massa die de wet niet kent, vervloekt zijn ze. Dat is hoe de fariseeën naar de gewone mens keken. En dat is ook waarom Jezus ze huichelaars noemen. Waarom Jezus ze huichelaars noemt. En dat is ook de hele achtergrond achter die gelijkenis die Els net heeft voorgelezen. Enerzijds de fariseeër, die door het volk geacht werd, waar tegenop werd gekeken, en anderzijds de tollenaar. Nou, tegenwoordig is het ook vrij verdacht als je bij de Belastingdienst werkt in ons land. Ik hoop niet dat iemand dat hier doet. Nee hoor, is een grapje. Maar in die tijd was je helemaal verdacht, want je innde eigenlijk de belasting voor de Romeinen. En vaak hielden ze daar zelf ook nog wat van, dan vroegen ze nog wat meer geld. Tollenaars waren helemaal niet geliefd. Dus eigenlijk, op het eerste gezicht zou je denken, die fariseer doet goed, die tollenaar, die doet het niet goed. Maar Jezus laat eigenlijk met deze gelijkenis zien, bij God is het helemaal andersom. Want bij God gaat het helemaal niet om dat uiterlijk, gaat het helemaal niet om hoe goed je je voordoet. Bij God gaat het om het innerlijk, wie je werkelijk bent. Het gaat niet om die uiterlijke regeltjes van de fariseeën, maar het gaat om het innerlijk. Waarvoor bijvoorbeeld die tienden bedoeld zijn, hè? Jezus gebruikt het voorbeeld, in dit voorbeeld laat hij de fariseeën zeggen, God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn. En dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ik vast 2 maal per week en draag 1/10 van al mijn inkomsten af. He, Jezus kiest dat voorbeeld van die tiende niet voor niets, want dat was juist zo'n ding waarvan Jezus vond dat die fariseeën eigenlijk een verkeerde focus hadden. Ze focusten zich op kleine details van die regel, terwijl ze niet meer door hadden waar het echt om ging, namelijk om naar die naaste te kijken. En ook dat voorbeeld van dat vasten heeft Jezus niet zomaar gekozen. Nou, dat vasten vind ik heel interessant. Want dat is heel populair tegenwoordig weer. En dit is even een intermezzo. Dit zijn 2 muisjes die jullie hier zien. Oh, ze beginnen al. Nou ja, dan vertel ik het heel snel. Mag ik heel even pauze? Ja. Vasten is heel populair tegenwoordig. En vooral, je hebt een ding dat heet tegenwoordig intermittent vasten. Dat kan je gebruiken bijvoorbeeld om af te vallen. En ik vind vasten ook heel interessant. En daarom laat ik dit gewoon even als intermezzo zo zien. Omdat we dat ook op mijn werk bestuderen. En we kijken bijvoorbeeld naar het effect van vasten op je gezondheid. En daarbij gebruiken we niet het idee van compleet vasten, maar daarbij geven we bijvoorbeeld muisjes gewoon minder voedsel. En wat je in dit voorbeeld ziet, zijn 2 muizen. Die allebei even oud zijn. Ze zijn eigenlijk heel jong, want het zijn muizen met een genetische ziekte, waardoor ze versneld verouderen. Binnen 2 maanden zijn ze net zo oud als een normale muis in 2 jaar. Dus ze zijn 2 maanden oud, maar ze zien er al uit als een oude muis. Met dit verschil dat de muis aan de rechterkant voor jullie, die heeft gewoon normaal te eten gehad. En de muis aan de linkerkant, daar hebben ze 30% van zijn eten afgenomen. Dus die mag niet zoveel eten als die eigenlijk zou willen. En dan zie je het verschil, je mag hem aanzetten hoor, dat zag je eigenlijk nu al. Die linkermuis die dus weinig eten heeft gehad, die beweegt en gedraagt zich als een normale muis als je hem in zo'n bak zet. Die muizen vinden het niet fijn dat ze niks boven zich hebben, zijn ze bang dat er een roofvogel komt. Deze muis die heeft gewoon lekker te eten gehad wat hij wil en dat is eigenlijk gewoon een oude muis. Hij trilt, hij valt om, hij heeft een bochel op zijn rug. En dan zie je wat het effect van voedsel op je gezondheid eigenlijk is. Dat het eigenlijk, en nou dit is geen aansporing om minder te gaan eten. Want dit hou je als mens denk ik niet vol, want ik denk ook niet dat je gelukkig wordt van zo weinig eten. Maar eigenlijk als je minder zou eten, chronisch minder zou eten, als dit wat in muizen geldt ook voor ons geldt, dan zou je gezondheid er een stuk op vooruit gaan. Dit was gewoon een voorbeeld over vasten. Dit is niet de reden waarom die fariseeërs vasten. Kijk, die fariseeërs die vasten 2 keer in de week staat er. En we weten dat ze dat deden op maandag en op donderdag. Dat weten we uit andere bronnen weer. En eigenlijk is dit ook niet iets wat in de wet van Mozes staat. Want als je in de wet van Mozes kijkt, is er maar 1 dag in het jaar waarop de Joden geacht worden te vasten. Dat kun je lezen in Leviticus en in Numeri. Dat is een van die feesten die God heeft ingesteld. Dat is Grote Verzoendag, Yom Kippur. Op die dag werden de Israëlieten geacht, het staat in de tekst eigenlijk, in onthouding door te brengen, zich te verootmoedigen. En dat wordt altijd geïnterpreteerd als te vasten. Want vasten in het Oude Testament heeft te maken met jezelf verootmoedigen. En met rouw en berouw en met inkeer. Dat waren die Israëlieten geacht te doen 1 keer per jaar. En dat feest van Grote Verzoendag, dat werd ook voorafgegaan door 10 dagen waarin mensen nadenken over hun daden van het afgelopen jaar. Waarin ze eigenlijk bezig zijn met heb ik juist gehandeld of niet juist gehandeld. Wat zijn mijn zonden geweest? En dan op Grote Verzoendag zelf werden al die zonden van heel het volk weggedaan. Daar is ook weer ontzettend veel moois over te zeggen. En wat de Joden daar dan bij deden was vasten. En eigenlijk zie je dat pas later. Nou ja, eigenlijk zie je in de Bijbel dat mensen ook soms kiezen om te vasten als ze bijvoorbeeld rouwen. Dat zie je bij David als hij rouwt om zijn kind, bij zijn eerste kind, bij Batseba dat sterft. Dan gaat David ook een week lang vasten. Je ziet het bij Esther bijvoorbeeld. Esther en ook het volk, de Joden, als ze horen van die verschrikkelijke wet van Haman, waarbij alle Joden uitgeroeid mogen en moeten worden, dan gaan ze ook vasten en zich bezinnen en dan verootmoedigen ze zich ook voor God. En uiteindelijk wint Esther ook van Haman. En aan het eind van het boek Esther kan je ook lezen dat zij en Mordechai allemaal brieven rondsturen, dat ze voortaan daaraan moeten gaan denken, dat ze terug moeten gaan denken, de Joden, aan wat er is gebeurd. En Esther en Mordechai stellen dan nog een aantal andere vaste dagen in. Dus er zijn tegenwoordig ook nog steeds een aantal vaste dagen in het Joodse jaar, waarbij wordt gevast en waarbij wordt gerouwd. De bekendste daarvan, die is hier uitgebeeld op dit plaatje, die valt in de zomer. Dat is de Tisch B'Av, als ik dat goed uitspreek. En dat is de meest trieste dag in het Jodendom, omdat ze daar eigenlijk alle rampen herdenken die de Joden zijn overkomen. Zoals de verwoesting van de tempel door Nebukadnezar, maar ook de verwoesting van de tempel door de Romeinen, of de verdrijving van de Joden uit Spanje in 1492. Dat wordt allemaal op die dag herdacht met vasten. Nogmaals, vasten heeft te maken met verootmoediging en met verdriet. En dit zie je ook als je bij de profeet Zacharias bijvoorbeeld leest. Die leefde tijdens de ballingschap. Toen werden die extra vaste dagen ook ingesteld. En die geeft eigenlijk de belofte. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. De vaste dagen in de vierde en de vijfde maand en de vaste dagen in de zevende en de tiende maand zullen voor Juda veranderen in blijde feestdagen vol vreugde en vrolijkheid. Eens zullen die vaste dagen voorbij zijn en zullen dat dagen van vreugde zijn. Maar ook dit laat weer zien dat vasten te maken heeft met rouw. En inkeer. En wat zie je nou bij die fariseeën? Die hebben er iets anders van gemaakt. Die gingen nog vaker vasten. Niet een paar keer per jaar, maar twee keer per week. En die maakten er iets van om te laten zien hoe vroom zij wel niet waren. Niet iets om je klein te maken, om je te verootmoedigen, maar juist iets om te laten zien hoe vroom, hoe goed gelovig jij eigenlijk bent. En daar heeft Jezus ook kritiek op. Hij zegt het bijvoorbeeld tegen zijn volgelingen, wanneer jullie vasten, zet dan niet zo'n somber gezicht als de huichelaars, hè, de fariseeën. Want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie. Zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent. Alleen je vader die in het verborgene is. Dit laat zien dat die fariseeën dat eigenlijk deden om zichzelf te verhogen. En ik denk ook dat dat precies is waarom Jezus in deze gelijkenis dat vasten noemt. Want met deze gelijkenis wil Jezus eigenlijk duidelijk maken, heel anders dan bij mensen. Mensen kunnen zichzelf belangrijk vinden. Als het om het uiterlijk gaat, kijken we daar allemaal naar. Maar als je bij God kijkt, dan is het andersom. Wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Maar wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Daarom gaat die tollenaar, zegt hij, gaat gerechtvaardigd naar huis toe. Die heeft het juist gedaan, in Gods ogen. Terwijl die fariseeën, waarvan wij allemaal denken, waarvan de mensen denken, die doet het goed, die heeft het eigenlijk fout gedaan, want die is eigenlijk zijn focus uit het oog verloren. Nou, wat moeten wij nou met zo'n verhaal? Allereerst is dit natuurlijk een mooie spiegel. Allereerst is dit natuurlijk een spiegel die de Heer Jezus de mensen in zijn eigen tijd voorhoudt. Hè? Wij kennen die tollenaars en die fariseeën niet. En wij hebben ook uitleg nodig om te begrijpen wie dat precies zijn, voordat we goed kunnen begrijpen wat Jezus nou zegt eigenlijk in zo'n gelijkenis. Maar ik denk ook, behalve dat het voor hun een mooie spiegel is, voor ons kan het ook een spiegel zijn in ons leven. En natuurlijk allereerst al het hele idee dat je jezelf niet moet verhogen, dat je goed je plek moet kennen. In dat verband vond ik dit wel een heel mooi plaatje. Meestal zit ik daar. Als je hier kan staan, kan je ook maar zomaar verkeerd over jezelf gaan denken. En dit geeft wel de realiteit goed weer. Ik vond hem zelf wel grappig. Maar eigenlijk wilde ik dit ook bespreken omdat dit weer te maken heeft met dat begrip waar ik het in het begin over had. En dat is dat begrip maakbaarheid. Want maakbaarheid heeft ook nog een negatieve kant. Als je Die fariseeën die dachten ook in termen van maakbaarheid. Als ze maar goed hun best deden, als ze zich maar goed aan al die extra regels hielden, dan leefden ze als een rechtvaardige. En Jezus laat eigenlijk zien dat het daar niet om gaat. En in onze tijd heb je ook dat idee van maakbaarheid in onze cultuur. Als je maar goed je best doet, dan kun je eigenlijk alles worden of zijn wat je wil. Nou kan je in diezelfde overzichten over de afgelopen 10 jaar ook nog iets anders lezen, de afgelopen 10 jaar en wat onze cultuur en onze tijd heel erg kenmerkt. En dat is het idee dat steeds meer mensen stress ervaren en druk ervaren. En vooral bij jongeren is dat zo. Er zijn ook steeds meer jongeren onder de 30 jaar die bijvoorbeeld burn-out klachten krijgen, wat eigenlijk niet hoort, dat hoor je pas op mijn leeftijd te krijgen. En hoe komt dat nou, hè? Daar wordt veel over nagedacht en als je een beetje op internet leest, dan kun je, eigenlijk weten ze het niet goed waardoor dat komt, maar je kan zo globaal 3 redenen, kon ik tenminste vinden, waarom ze denken dat het komt. En één daarvan is dat het idee dat we leven in een prestatiemaatschappij en vooral in het onderwijs is dat zo, ik kijk weer even naar de jongere mensen daar. In het onderwijs is het zo dat er een grote nadruk wordt gelegd op prestatie, je moet maar vooral heel erg je best doen en heel veel presteren. En dat geeft ook een grote druk op vooral jonge mensen. Een ander idee of een andere reden die wordt genoemd is dat we eigenlijk niks meer gewend zijn. We hebben het zo goed, en daar zit ook eigenlijk de tegenstelling in, hè? We hebben het nog nooit zo goed gehad als tegenwoordig. We hebben nog nooit zoveel geld gehad, zoveel spullen en zelfs zoveel vrije tijd. En toch tegelijkertijd ervaren we steeds meer druk en stress. Maar die reden zegt eigenlijk, ja, omdat we het zo goed hebben, zijn we ook niks meer gewend. We hebben allemaal curlingouders gehad en daardoor kunnen we ook niet meer tegen een tegenslag. En als je dan 20 wordt en als er dan een tegenslag komt, als er dan iets niet lukt, ervaar je dat als heel veel druk en heel veel stress. Maar een derde reden die wordt genoemd is dat idee van maakbaarheid. En dat heeft ermee te maken, dat idee van als je maar goed je best doet, dan kun je alles worden. Dat houdt ook in dat als je niet succesvol wordt, als je niet datgene bereikt wat je graag wil bereiken, dat aan je eigen falen ligt. Dat door jezelf komt. En dat geeft druk. En tegelijkertijd hebben we ook een idee van gelijkheid in onze maatschappij. Iedereen is gelijk, we willen iedereen gelijke kansen bieden. Dat houdt ook in dat iedereen een gelijk recht heeft, of gelijke kansen zou moeten hebben, op hetzelfde geluk. Maar ja, niet iedereen krijgt dat. En dan ga je naar elkaar kijken en dan ga je vergelijken met de ander. En ook dat geeft druk en stress. En daarbij komt ook nog dat we omringd zijn door succesverhalen. We zijn omringd door verhalen. Misschien weer wat minder de oudere generatie, maar meer de jongere generatie. Die kijken heel de dag door op Instagram, las ik vanochtend in het nieuws. En op YouTube. Ik heb tegenwoordig op mijn telefoon ook zo'n appje waarop je kan zien hoeveel tijd je doorbrengt op sociale media. Ik hoor daar ook bij die mensen die veel op sociale media kijken. Maar eigenlijk wat je daar steeds ziet, zijn de succesverhalen. Tegelijk met die maakbaarheid geeft dat al snel het idee dat je zelf een mislukking bent. En dat kan ook leiden tot die stress en die druk. Nou, om te laten zien dat ik hier niet uit mijn nek sta te kletsen, maar dat ook koning Willem-Alexander het met mij eens is, wil ik even iets citeren uit zijn kersttoespraak. Hij zei, landgenoten, in de jacht naar geluk en succes kunnen we onszelf soms voorbij lopen. We willen als vrije mensen het beste uit het leven halen en verwijten het onszelf als dat niet lukt. We spiegelen ons aan anderen, leggen de lat hoog en presenteren graag een perfecte versie van onszelf aan de buitenwereld. Alsof er een taboe rust op onzekerheid en tekortkomingen. En dit wordt ook wel de dwingende perfectie genoemd. De dwingende perfectie die wordt ervaren door weer vooral jonge mensen, om toch ook maar zo'n succes te maken van hun eigen leven als dat zij om hun heen zien. En dat heeft alles te maken met die maakbaarheid. En waarom begin ik hier nou over? Nou ja, voor mij was er wel een soort analogie tussen die fariseeën, op dezelfde manier waarop die fariseeën eigenlijk maakbaarheid aan de man brengen. Als je maar net zo doet als wij, word je ook net zo rechtvaardig en vroom als wij. Op diezelfde manier zijn wij eigenlijk in de tegenwoordige tijd elkaar gek aan het maken met allemaal maakbaarheidverhalen. Als je maar goed je best doet, dan kun je ook net zo worden als ik. En ik vond het interessant om dat in dit verband te bespreken, want ik denk dat de Bijbel een heel ander verhaal laat zien dan maakbaarheid. Jezus zelf geeft een heel ander voorbeeld. En dat voorbeeld geeft hij in die gelijkenis die we hebben gelezen. Maar dat voorbeeld zie je ook door heel de Bijbel. Je leest dat in het Oude Testament. Er zijn allerlei spreuken over bijvoorbeeld. Je leest het bij Jezus meerdere malen, dat hij dat zegt. Hè, wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden, maar wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Je leest het bij Jacobus, je leest het bij Petrus. En je leest het ook bij Paulus. Dat is dus best wel een ding in de Bijbel, best wel een belangrijk principe om te beseffen en ook om in je leven iets mee te doen. En daarom wilde ik eigenlijk eindigen met een tekst van Paulus, waarin Paulus dat ook laat zien. En dat is een hele bekende tekst uit de Filippenzenbrief. Ik denk dat jullie dat allemaal wel kennen. En daar zegt Paulus tegen de Filippenzen: handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Dat is Jezus die zichzelf in de gestalte van God vernedert. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Ook dit voorbeeld wat Paulus laat zien, laat eigenlijk zien dat waar Jezus het over heeft in die gelijkenis, dat Jezus dat zelf ook voorleeft. Hij die eens de gestalte van God had, eigenlijk staat daar die de vorm van God had, hij was in zijn uiterlijk aan God gelijk, die hield zijn gelijkheid aan God niet vast. En eigenlijk staat daar, die heeft datgene, heeft hij niet als een roof geacht. Daarom heb ik dat plaatje ook van die overval daar. Hij heeft dat niet als iets geacht wat hij kon opeisen, waar hij recht op had. Niet als iets maakbaars, maar hij deed er afstand van. Hij maakte zichzelf leeg. Dat is die vernedering. En dat is volgens mij ook het tegenovergestelde van maakbaarheid. En uiteindelijk heeft God hem daarom ook verhoogd. En Paulus zegt: laat onder u die gezindheid heersen die ook Christus Jezus had. Die gezindheid, die manier van denken. En ik denk ook dat dit laat zien dat idee van maakbaarheid, dat eigenlijk in die zin niet past bij een gelovige. Nou, misschien heb je er helemaal geen last van dat idee van maakbaarheid of druk van je omgeving. Dat jouw leven ook maar een succesverhaal moet zijn, dan was dit verhaal niet voor jou. En doe er dan mee wat je wil. Misschien vond je het interessant wat ik vertelde over die gelijkenis. Maar als dat wel in je leven een ding is, als jij wel de prikkende ogen voelt van de ander, naar of jij een succesverhaal bent, of misschien is dat de manier waarop jij naar anderen kijkt, misschien weeg jij jouw succesverhaal af aan het mindere succesverhaal van de ander en kijk je eigenlijk op de manier als die fariseer naar de tollenaar keek, misschien kijk jij op die manier naar de ander. Dan hoop ik dat je ook ziet dat in de Bijbel eigenlijk een ander plaatje wordt geschetst. En dat is het plaatje van ons, de gelovigen, die net als Jezus een dienende houding gaan aannemen in ons leven. En juist niet alleen op ons eigen belang, hè, en niet uit geldingsdrang leven, maar juist ook gericht op de ander, ons leven leven. Hier wilde ik het bij laten. Nou hebben we een, vind ik zelf, een heel mooi jaarthema. Wat je ook als een soort gebed kan zingen. Bij deze nodig ik de band ook uit. En dat wil ik graag ook met jullie zingen. graag met jullie danken. Vader in de hemel, we willen u aan het eind van deze ochtend hier bedanken dat we hier allemaal mogen zijn. Dank u dat u ons bij elkaar brengt. Net als dat u over heel de wereld mensen bij elkaar brengt die in uw naam bij elkaar willen komen, samen willen zingen tot uw lof, met uw woorden willen bezig zijn. Ik bid u toch dat uw woord ook gestalte mag krijgen in ons leven. De voorbeelden die er staan in uw woord, dat we die van te harte mogen nemen en dat die ook uitwerking mogen hebben in ons leven. Het laat ook zien dat we het allemaal niet zelf kunnen. We zouden absoluut niet moeten denken dat we zelf zoiets kunnen bewerkstelligen, maar dat kunnen we alleen met de hulp van u, door uw geest. Helpt u ons door uw geest ook om een leven te leiden dat op u gericht is en dat naar uw wil is. Bidt u in het bijzonder voor jonge mensen in onze gemeente, die het soms misschien veel moeilijker hebben dan wij, de wat meer oudere generatie, die al veel meer hebben meegemaakt, alle nieuwe dingen die jonge mensen tegenkomen. En dan ook nog een gelovige te willen zijn, wilt u ze alsjeblieft daarbij helpen. Mogen wij als oudere mensen ook er voor hun zijn en ze daarin helpen. Ik wil u ook tenslotte bidden voor die families in ons midden voor wie het een lastige week is. Ik denk aan de familie De Blois en Marise en Daniel ook. En de kinderen en alle familieleden daaromheen. Wilt u dicht bij hen staan en ook hen troost geven in de kennis dat er een tijd komt waarin alles goed gaat komen. Dat u ook al onze rouwdagen gaat veranderen in vreugdevolle dagen. Ik dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Dan als laatste, ik had Kees gevraagd, bedenk jij nou een lied wat jullie met de band leuk kunnen spelen? Dus ik dacht eigenlijk dat Kees met een beetje up-tempo nummer kwam. Dus ik vroeg ook nog even voor de zekerheid aan Hans, ik weet niet of Hans er is, maar is dit echt het lied wat Kees heeft uitgekozen? Maar Kees verzekerde mij net dat hij een lied in de traditie, je bent een beetje traditionalist jij, in de traditie van Cor van Hoeven heeft uitgekozen dus. We zingen als laatste het lied dat de oudsten ook in de Openbaring zingen voor de troon van God. En dat wil ik graag staande met jullie doen. Ik wens jullie allemaal een goede dag en een goede week en tot volgende week. Nou.